Dat er veel bij het starten van een eigen onderneming komt kijken, dat weten we allemaal. Maar waar begin je? Wanneer moet je een ondernemingsplan hebben? Met welke belastingen krijg je te maken? En ben je überhaupt wel geschikt om zelf een onderneming te starten? In dit webinar gaan we antwoord geven op deze vragen. En komen ook onderwerpen zoals de beste rechtsvorm voor een onderneming, de financiën en marketing uitgebreid aan bod.
De titel Ondernemersplein en de ondertitel Een antwoord van de overheid verschijnen in beeld. Gevolgd door een blauwe balk met de tekst Een eigen bedrijf starten.
Je hebt een goed idee en wilt een onderneming starten. Ja, wat doe je dan? Als eerste eens goed in de spiegel kijken. Heb jij de skills in huis en durf jij het risico aan om te ondernemen? Als je hiervan overtuigd bent, dan kun je aan de slag. Maar hoe weet je nou of je geschikt bent om ondernemer te worden? En waar begin je als je eenmaal de beslissing hebt genomen?
De titel en ondertitel verschijnen weer in beeld. Gevolgd door een blauwe balk met de tekst Oriënteren op ondernemerschap en belastingzaken.
Allereerst welkom, Ferry en Willeke.
Dankjewel.
Willeke, jij spreekt dagelijks met starters. Welke eigenschap hebben ze nou eigenlijk allemaal wel met elkaar gemeen?
Enthousiast, positief, energiek, tikje ongeduldig.
Tikje ongeduldig ook. Maar vooral dat energieke, Ferry, en dat enthousiaste. Merk jij dat ook als ze bij jou aan tafel komen? Want jij bent een voorlichter bij de Belastingdienst.
Ja, ik zie veel starters bij voorlichtingen. En ik kan wel zeggen dat ze iets minder enthousiast zijn dan dat ze bij Willeke zeg maar, binnenkomen. Maar wat ik wel merk, als ze bij ons weggaan, dan weten ze dat ze met een aantal zaken gewoon rekening moeten houden. Als ze dat goed inregelen, zijn ze goed voorbereid en hebben ze door dat eigenlijk voorbereid starten, dat de belastingen eigenlijk geen probleem zijn als je gaat ondernemen. En dan zijn ze net zo enthousiast bij ons, gaan ze weg als ze bij jou binnenkomen, zeg maar.
Kijk, nou, dat klinkt wel goed. Ze gaan in ieder geval enthousiast ook de deur uit. Willeke, over welke eigenschappen moet je eigenlijk wel beschikken als ondernemer om succesvol te worden?
Ja, eigenschappen zitten in je karakter. En ja, flexibel zijn, risico's durven nemen, overtuigingskracht. Dat zijn wel dingen die wel belangrijk zijn.
Ja, die moet je dus in huis hebben, maar wat kun je nou aanleren?
Ja, het zijn meer vaardigheden. Dus ja, hoe doe je acquisitie, hoe kun je netwerken? Heb je financieel inzicht, administratie doen. En dat zijn wel, ja, die dingen kun je wel trainen of jezelf eigen maken. En we hebben daar een mooi product voor, de krachtmeting. Dan kun je zeg maar door het beantwoorden van vragen jouw vaardigheden toetsen ten opzichte van andere ondernemers om te kijken hoe je scoort en waar je wellicht nog wat bij moet schaven en waarvan je denkt, nou, dat heb ik wel onder de knie.
Dus de krachtmeting, die moeten we onthouden.
Ja.
Ferry, hoe kom je er nou achter wat de Belastingdienst eigenlijk van je verwacht?
Ja, daar hebben we een hele mooie website voor. www.belastingdienst.nl/starters. Ik zal het wel vaker vanavond zeggen. En dan kun je eigenlijk alles op vinden wat je als starter nodig hebt qua belastingen om je voor te bereiden. En daarnaast kun je altijd nog gebruik maken van gratis voorlichtingen die we geven bij de Belastingdienst. Dat doen we in 12 regio's. Dan gaan we in op de belastingsoorten waar je mee te maken krijgt. Kun je ook vragen stellen over je eigen situatie. Dus op die manier kun je goed voorbereiden.
In dit webinar laten we ons ook inspireren door ondernemers zelf. Kijk met ons mee naar Wesley Dos Santos. Hij vertelt over hoe hij door een middagje varen besloot het roer om te gooien en al zijn spaargeld te stoppen in de start van zijn eigen bootverhuurbedrijf, iCapitein.
Wesley staat op een brug in de stad.
iCapitein staat voor dat jij zelf bepaalt wat de koers is in je leven. Dat is letterlijk zo. Maar wij trekken dat ook nog een stukje door op het water. Dus iCapitein die verhuurt boten op de binnenwateren van Rotterdam. En we geven mensen de mogelijkheid om zelfstandig te kunnen varen.
Wesley loopt een steile trapkade van Kinderkoppen af voor een molen op een pier in de rivier. Hij loopt naar een houten aanlegstijger waar een blauwbeer de sloep is aangemeerd en stapt in. Wesley vertelt.
Het idee is ongeveer 3 jaar geleden ontstaan. Ik ben toen voor het eerst wezen varen met mijn vriendin in Alblasserdam.
2 zwanen in het water.
En het gevoel wat we toen ervaarden, het gevoel van vrijheid, het gevoel van zelf je eigen koers bepalen, dat is iets wat wij super tof vonden. En omdat je dat bij ons in de buurt niet hebt, hadden wij zoiets van, hey, waarom zullen we dat niet naar Rotterdam toe brengen? De eerste stap die we hebben gezet is onderzoek doen op het gebied van wet en regelgeving, wat is belangrijk, op het gebied van vergunningen. We hebben contact opgenomen met verschillende partijen, zo bijvoorbeeld ook de Port of Rotterdam, de gemeente Rotterdam. Vervolgens hebben we op een klein A4'tje een ondernemersplan gemaakt. En daarin hebben we onder andere omschreven wat voor budget we nodig hebben om te kunnen beginnen. Maar ook een SWOT-analyse die we hebben gemaakt om te kijken naar wat zijn de sterke punten, wat zijn de zwakke punten. Daarna ook een confrontatiematrix om te kijken op dit moment wie zijn de concurrenten, wat doen andere verhuurbedrijven en hoe kunnen wij eigenlijk daarin het verschil gaan maken. Na het onderzoek die mijn vriendin en ik hebben gedaan, hadden wij zoiets van, dit gaan we gewoon doen. We gaan niet het spaargeld wat we toen al hadden liggen, gebruiken om een eigen auto te kopen, maar dit gaan we gebruiken om ons eigen bootverhuurbedrijf op te zetten. De rolverdeling van mij en mijn vriendin is dat ik me voornamelijk bezighoud met het strategische gedeelte en het operationele gedeelte en de website en de marketing. En mijn vriendin die houdt zich voornamelijk bezig met personeelszaken, een stuk administratie, maar ook met de klantbeleving. En op die manier vullen we elkaar eigenlijk heel goed aan. Zij is op het gebied van het maken van beslissingen is ze wat secuurder en wat bedachtzamer dan ik. En ik ben juist heel spontaan en heel ad hoc. En vandaar dat het fijn is dat we samen beslissingen kunnen maken, zodat het in balans is in ieder geval.
Wesley vaart met de sloep met de tekst ikapitein.nl.
Wij komen aan onze klanten door onder andere samenwerkingen aan te gaan. Zo zijn we aangesloten bij de Rotterdampas. Dus kunnen leden van de Rotterdampas korting krijgen op onze diensten. En daarnaast gaan we ook samenwerkingen aan met lokale ondernemers bij ons in de buurt. Dus dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan een café waar klanten van ikapitein langs kunnen varen en daar een arrangement kunnen bestellen, zodat ze ook gastronomisch eigenlijk verwend kunnen worden. En daarnaast, ja, de grootste gedeelte van onze groep eigenlijk, die komt via social media. Daar ligt wel ook onze focus op. Op het water hebben we gezien dat mensen heel veel plezier hebben. Maar naast het feit dat ze heel veel plezier hebben, hebben we ook een probleem opgemerkt. Dat is namelijk dat er heel veel zwerfafval ligt op het water. Nou, nu is het zo dat we sowieso volledig elektrisch willen gaan varen in de komende periode. En daarnaast hebben we een plan ingediend voor een ingebouwde vuilvanger. Met het plan hebben we een award gewonnen, een aardig onderweg award. En met het winnen van de award hebben we ook daadwerkelijk geldbedrag gewonnen om ons plan te gaan realiseren. Dus er gaan ingebouwde vuilvangers komen en daarnaast gaan we ook volledig elektrisch varen. Het ultieme lange termijn doel van ikapitein is om uiteindelijk plezier, maar ook een stukje bewustwording samen te brengen op de boot. En dat willen we eerst gaan doen in Rotterdam, daarna door heel Nederland en daarna willen we de rest van de wereld gaan veroveren.
Wesley kijkt glimlachend terwijl het beeld verschuift naar de studio waar Wesley, Willeke en Ferry achter een desk staan.
Ja, Wesley, welkom. Ik zie echt die twinkeling in je ogen. Hè? De wereld gaan veroveren. Een trotse ondernemer. Ja, maar je bent ook heel goed voorbereid van start gegaan. Heeft dat jou ook echt geholpen?
Klopt. Nee, het heeft me zeker wel geholpen. Ik moet zeggen dat een goede voorbereiding niet per se het halve werk is meteen. Maar het heeft wel enorm geholpen met het vervolgproces. Want we wisten van tevoren wat onze kansen zijn, wat de risico's zijn. Waar we goed in zijn, maar waar we ook minder goed in zijn. En op basis daarvan hebben we eigenlijk onze positie gekozen. En gekeken naar wat is ons onderscheidend vermogen en hoe kunnen we daar een verdienmodel bij bedenken.
Willeke, wat is nou de eerste stap bij het starten van je eigen onderneming?
Het begint natuurlijk altijd met een idee, maar ja, er moeten wel wat dingen gebeuren om het dan ook zover te krijgen. En daar hebben we de 10 stappen voor. En daarin hebben we eigenlijk alle relevante onderwerpen benoemd. Dus dan moet je denken aan welke rechtsvorm kies je. Administratie, financiën, belastingen, verzekeringen, hoe vind je klanten. Dus dan kun je al die stappen doorlopen. Ja. En wat heel veel starters helpt, is om uiteindelijk een plan te schrijven, een ondernemingsplan, om daar bewust mee aan de slag te gaan.
En dus ondernemingsplan, dat kun je eigenlijk ook wel een beetje zien als het fundament van je bedrijf.
Ja, absoluut. Eigenlijk zegt Wesley het al. Hè? Doordat je bewuste keuzes maakt over wie ben je, wat kun je, daar leg je eigenlijk de basis van je ondernemerschap.
Ja. Ja, een goede voorbereiding draagt dus wel degelijk bij aan het succes van jouw onderneming. Een mooi middel om een gedegen voorbereiding te maken is het ondernemingsplan. Laten we eens kijken uit welke bouwstenen dit plan nou eigenlijk is opgebouwd.
Je hebt een geweldig idee, een gat in de markt, een waanzinnig product, een onmisbare app. Je bent er enthousiast over. Je ziet kansen, maar krijg je het voor elkaar? Je bent gedreven en wil het liefst gaan, gaan, gaan. Stop. Dat is onverstandig. Je idee verdient beter. Je gaat toch ook niet zomaar beton storten als je een huis wilt bouwen? Natuurlijk niet. Je bent de architect van je eigen succes. En net als een architect bouw je beter, makkelijker en sneller met een bouwtekening. Want je wilt toch ook weten hoe je succesvol kunt worden? Jouw ondernemingsplan is zo'n bouwtekening. Het geeft inzicht in de haalbaarheid van jouw idee en is tegelijkertijd een stappenplan. Het geeft je houvast in een spannende periode. Het is een toekomstverkenning van het bouwproces. Het dwingt je het fundament te beschrijven en welke muren het succes gaan dragen. Het leert je wat er nodig is om jouw visionaire idee ook daadwerkelijk vorm te geven. In je ondernemingsplan zet je jouw eigen plannen op een rij. Je beantwoordt vragen als: wat wil ik precies gaan doen? Waar ga ik me vestigen? Welke rechtsvorm kies ik? Is er een markt voor mijn product? En hoe kom ik aan klanten? Hoeveel geld heb ik nodig om mijn plannen van de grond te krijgen? Vaak verandert het ontwerp in dit proces een beetje. Je weet wat kan en wat niet kan. Door feedback te vragen aan kennissen en experts leer je waar de constructiefouten zitten en hoe je die kunt voorkomen. Uiteindelijk weet je hoe mooi jouw succes kan zijn en hoe je daaraan kunt bouwen. Met evenveel flair als focus, evenveel drive als degelijkheid. Het ondernemingsplan. De basis om te bouwen aan succes.
Terug naar de studio met de gastsprekers.
Ja, de basis om te bouwen aan succes. Maar dat succes is ook mede natuurlijk ontstaat dat doordat je je belastingen gewoon goed op orde hebt. Ja. Waar moet een startende ondernemer die plannen maakt nou rekening mee houden qua belastingen?
Nou, hij gaat in ieder geval te maken krijgen met twee belastingen. Over de vergoedingen die hij van zijn klanten krijgt, moet hij btw, daar moet hij overheen rekenen. En die btw moet hij op aangifte aan de belastingdienst gaan afdragen. En daarnaast, als je een eenmanszaak of een vennootschap onder firma gaat beginnen, moet je over de winst die je met je bedrijf maakt ook aangifte gaan doen. En dat doe je op de aangifte inkomstenbelasting.
Zijn er nou voor de inkomstenbelasting specifieke zaken waar je op moet letten?
Ja, het is van belang als je gaat starten met name om van tevoren te weten of je voor de belastingdienst ook fiscaal gezien wordt als ondernemer. Want om fiscaal aangemerkt te worden als ondernemer, dan heb ik het over de inkomstenbelasting, moet je aan een aantal eisen voldoen. Als je aan die eisen voldoet, dan heb je ook recht op een aantal aftrekposten. En dat is van belang, want daardoor betaal je minder belasting.
Wesley, hoe wist jij dat je aan die eisen voldeed? Dat jij dus fiscaal ook echt als ondernemer werd gezien?
Ja, ik heb zelf de test gedaan op de site van de Belastingdienst. De ondernemerscheck heb ik toen uitgevoerd. Daar ben ik op gewezen door mijn boekhouder. En daarnaast ben ik ook langs geweest bij de Kamer van Koophandel, de startdagen dan. En daar ben ik er ook op gewezen, dus vandaar dat ik hem heb gedaan.
Ja. Positief, hè?
Ja, dat is inderdaad positief. Ja. Maar hoe werkt die ondernemerscheck waar Wesley het over heeft?
In de ondernemerscheck, die checkt op een aantal punten waar je aan moet voldoen om als ondernemer aangemerkt te worden voor de inkomstenbelasting. Hij kijkt naar de zelfstandigheid. Mm-hmm. Hoe zelfstandig ben je activiteiten? Hij kijkt naar de omvang van de bedrijfsactiviteiten. Hij kijkt naar het bedrijfsrisico wat je loopt. En naar de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten. Die testen vul je in aan de hand van jouw situatie. Krijg je vragen over al die onderwerpen. En aan het eind van die test krijg je precies te zien of je ondernemer bent. En of je dus gebruik kan maken van die faciliteiten, die aftrekposten.
Maar waarom is het belangrijk om die check te doen?
Dan weet je vooraf waar je aan toe bent.
Ja. Want wat zijn de uitkomsten?
Nou, als je gaat kijken naar die uitkomsten die er zijn. Er is toevallig, hebben we het afgelopen jaar hebben bekeken, degene die test hebben gemaakt. Dan zien we dat 69% van de personen die test hebben ingevuld, die blijken geen ondernemer te zijn.
Ja.
Dus het is van belang om te weten.
Het is een groot gedeelte wat het niet is. Ja,
en ben ik wel of geen ondernemer, dan heb ik dan recht op die aftrekposten. Ja. En als we nog wat dieper op die cijfers gaan inzoomen, dan zien we waarom startende ondernemers worden niet aangemerkt als ondernemer. Dan zien we dat vaak zit in de bedrijfsomvang. In 64% van de gevallen is de bedrijfsomvang te gering om als ondernemer aangemerkt te worden. Dan voldoe je niet aan die eis voor het ondernemerschap.
En het is ook wel een 36% beetje, is dus qua bedrijfsomvang wel
is wel ondernemer. En 64% niet. En het is ook wel een beetje te verklaren, want we hebben in Nederland natuurlijk heel veel parttime ondernemers. Of ondernemers die starten naast hun baan en die gaan het een en ander uitproberen. Ja. Kijken, gaat dit lukken?
Ja.
Maar ik vind het wel een hoog percentage.
Ja, dus als je binnen die 69% valt, als je geen ondernemer bent, wat moet je dan doen?
Nou, als je geen ondernemer bent, kun je geen gebruik maken van de ondernemersaftrekken voor de inkomstenbelasting. Over de winst die je met je bedrijf maakt, moet je aangifte inkomstenbelasting doen. Dan moet je aangeven op je aangifte inkomstenbelasting. Word je als ondernemer aangemerkt, dan moet je een ondernemersaangifte doen. Dan kom je ook vanzelf die vragen tegen op die aangifte over die aftrekposten. Ben je nou geen ondernemer, dan doe je aangifte als particulier. Dan geef je die inkomsten op als overige inkomsten en dan kom je die aftrekposten niet tegen.
Ja.
Andere manier van aangifte doen.
Wesley, ze zeggen ook wel eens ondernemen is risico nemen. Hè? Hoe ga je om met bedrijfsrisico's? Want jij hebt ze natuurlijk ook.
Ja, zeker. Nou, we proberen de risico's natuurlijk zoveel mogelijk te beperken. Zo hebben we bijvoorbeeld algemene voorwaarden hebben opgesteld. Die hebben we ook laten nakijken door een jurist. En daarnaast zijn er natuurlijk verzekeringen die we hebben moeten afsluiten. Kun je bijvoorbeeld denken aan aansprakelijkheidsverzekering of inboedelverzekering. En dat doen we eigenlijk allemaal om die risico's te beperken. Niet alleen voor ons, maar ook voor de klanten die met ons varen.
Ja, dus ook hierin goed voorbereid. Hè? Maar ja, hoe kun je je nou goed voorbereiden op die risico's? Waar kan je nog meer aan denken bijvoorbeeld?
Nou, het is mooi als je begint met een risicoanalyse. Dus eigenlijk zou je moeten kijken van, ja, hoe fout kan het nu eigenlijk gaan?
Ja.
En op basis daarvan ga je besluiten van, nou, ik ga algemene voorwaarden opstellen, hè, zoals jij ook aangeeft. Dat betekent eigenlijk dat je gaat kijken, wat zijn de rechten en plichten van mijn klant? En wat zijn de rechten en plichten van mij als ondernemer? En daarna kun je dan kiezen voor een beroeps- en of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Maar je hebt ook nog als ondernemer loop je ook nog risico. Hè? Ben je verzekerd voor arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld en bouw je pensioen op. Dus je kijkt zeg maar zakelijk waar het fout kan gaan. En nou, je moet het als ondernemer ook netjes afgedekt hebben.
En nou zijn er inmiddels in de tussentijd ook kijkersvragen binnengekomen. Die wil ik jullie ook even voorleggen. Willeke, ik begin met jou. Er is een vraag voor jou binnengekomen. Hoe registreer ik mijn bedrijfsnaam?
Ja, dat doe je eigenlijk tegelijk met je onderneming. Dus je registreert je onderneming in het handelsregister. Dan registreer je ook gelijk die bedrijfsnaam.
Ja.
En het is dan handig om al van tevoren ook gecheckt te hebben of zo'n bedrijfsnaam nog vrij is in een domeinnaam bijvoorbeeld. Ja. Of als je iets op social media wil doen, dat je daar een bepaalde naam wil gebruiken, dat dat ook nog kan. Dus het is goed om dat van tevoren even te checken en alvast vast te leggen voordat je de naam inschrijft in het handelsregister.
Voordat je gaat beginnen inderdaad met die naam. Ja. En kan ik het maken van mijn ondernemingsplan ook uitbesteden, was een vraag.
Nou, dat zou wel kunnen. Ik bedoel, je kunt boekhouders helpen daar wel bij. Of er zijn bijvoorbeeld studenten die dat doen als een opdracht voor school. Alleen, als je echt zelf schrijft, ga je zelf ook heel bewust nadenken over al die stappen die je moet nemen. Ja. Dus dat helpt je heel erg. En als je je ondernemingsplan schrijft omdat je een financiering wil aanvragen bijvoorbeeld, dan moet jij jezelf en dat plan gaan verkopen. Dus dan is het ook goed om te weten hoe je dan tot die plannen bent gekomen. En hoe dan uiteindelijk dat hele plan is ontstaan.
Ja.
Als je het lastig vindt, dan kun je bijvoorbeeld formats downloaden op de website van banken. Dus dan schrijf je eigenlijk het plan door het beantwoorden van vragen. Dus dat zijn de reguliere banken, maar ook credits.nl heeft zo'n mooi format wat je kunt gebruiken.
Ja, dus dat is inderdaad wel handig om je een beetje op weg te helpen.
Ja, precies.
Wesley, een hele belangrijke vraag voor jou. Maak je eigenlijk al een beetje winst bij iKapitein?
Ja, grappig. Ik krijg die vraag best wel vaak eigenlijk. Ik wil wel verklappen dat we na 2 vaarseizoenen dat we in ieder geval de investering van de boot eruit hebben.
Kijk,
en daarnaast hebben we 4 medewerkers in dienst, waarvan 3 kapiteins en 1 social media medewerker. Maar het belangrijkste is natuurlijk wel dat we onze klanten blij maken met een memorabele vaartocht. Dus dat is waar het om draait.
Maar die winst en het feit dat je de medewerkers nu hebt, was dat ook het doel in je ondernemingsplan? Klopt het een beetje uitgekomen?
Ja, het is wel uitgekomen wat we hebben voorspeld. Toevallig wel.
Kijk, dus, nou, zo zie je maar dat die goede voorbereiding dus ook wel helpt. Ferry, we hadden het over die voorlichtingsbijeenkomst eerder al. De vraag was, word ik uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst van de Belastingdienst? Als ik me dan inschrijf bij de KVK, krijg ik dan een leuke envelop met je bent uitgenodigd?
Nee, na KVK-inschrijving is het wel zo dat bij de inschrijving wordt een melding van gemaakt, maar je moet zelf actie ondernemen.
Ja.
Je moet zelf actie ondernemen, je kunt je inschrijven, het zijn gratis bijeenkomsten. Wordt door het hele land gegeven. Inschrijven via de website van de Belastingdienst starters. Belastingdienst.nl/starters. Of via het ondernemersplein kun je precies zien op welke plaatsen, wanneer die voorlichtingen worden gegeven. Soms middags, soms avonds. Van harte welkom iedereen.
Kijk, Willeke, moet ik mijn privé- en zakelijke financiën vanaf de start eigenlijk al gescheiden houden?
Dat is wel heel goed om te doen. Want dan kun je namelijk heel goed inzicht houden in dat wat er zakelijk gebeurt. Dus wat komt erin en wat gaat eruit en wat kan ik eventueel nog uitgeven. En als je daar je privézaken tussendoor laat lopen, dan wordt het echt heel onoverzichtelijk. Dus vanaf het begin gewoon gelijk maar scheiden.
Ja, daar wordt Ferry ook heel blij van, denk ik. Ja. Toch?
Ja,
dat
hoort het ook.
Kun je aangeven welke aftrekposten er zijn voor ondernemers in de inkomstenbelasting, Ferry?
Ja, want dat hebben we natuurlijk gehad net, die faciliteiten.
Ja.
We hebben het er wel over gehad, maar ik heb ze nog niet genoemd. Nou, ten eerste als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, kun je gebruik maken van de MKB-winstvrijstelling. Dan hoef je over een bepaald percentage van je omzet geen belasting te betalen. Dus dat is handig. We hebben de investeringsaftrek.
Mm-hmm.
Als je investeert in bedrijfsmiddelen, en bedrijfsmiddelen zijn middelen die voor een lange periode in je bedrijf meegaan.
Ja.
Een toonbank, een computer, een kassa. Ja, dan kun je ook een percentage van die aftrek of een percentage van die aanschafwaarde aftrekken op je aangifte inkomstenbelasting. En daarnaast, als je ondernemer bent en je maakt ook nog eens 1225 uur per jaar aan bedrijfsactiviteiten, besteed je 1225 uur.
Ja.
Dan zijn er wat extra aftrekposten. Zelfstandige aftrek, ruim 7000 euro. Een startersaftrek, rond de 2000 euro. En zijn er nog meer, meewerkaftrek. Maar best wel veel. Kijk op onze website, kun je precies zien welke het zijn en of je er gebruik van kan maken.
Kijk, hier worden we blij van, hè, Wesley?
Ja.
Wesley, dit is iets, ja, dit is echt zoiets waar je eigenlijk niet over na wil denken, maar je moet er wel over nadenken. Mm-hmm. Wat als jij en je vriendin nou oneenigheid krijgen? Wat dan?
Ja, daar moet je inderdaad wel over nadenken. Ik moet zeggen, mijn vriendin en ik zijn heel spontaan begonnen. Zijn het bedrijf heel spontaan begonnen. Ze hebben vooraf geen samenwerkingsovereenkomst gemaakt. Maar momenteel zijn we wel bezig met een conceptversie. Waarin we onder andere beschrijven wie waar verantwoordelijk voor is. Wat de winstverdeling is. En wat ieders inbreng is als vennoot. En dat willen we ook gaan inschrijven in de handelsregister van de KVK. Zodat het ook altijd terug te lezen is.
Is dat nodig ook, Willeke?
Kan, ja. Ja. Maar als je een handtekening onderzet samen, dan heb je eigenlijk al een rechtsgeldig document. Ja, dus zo'n vennootschapscontract, ja, dit is gewoon heel verstandig om het te maken. Sowieso afspraken maken inderdaad over winstverdeling. Maar stel dat een van de twee ziek wordt, dan is de verhouding in inbreng in arbeid anders. Dus wellicht ook de winstverdeling. Hè? Dus dat soort dingen zet je daarin vast. Maar in het ergste geval, wat als een van de vennoten overlijdt? Ja, hoe moet het dan verder? En hoe doe je dat dan met erfgenamen? Dus er zijn wel echt, buiten het feit dat je echt zakelijk afspraken met elkaar maakt over bevoegdheden en dat soort dingen, ook nog wel belangrijk om te kijken van ja, wat als het fout gaat of als je ruzie krijgt? Of nou ja, er kunnen natuurlijk allerlei scenario's zijn. Dat het handig is dat je terug kunt vallen op het contract wat je ooit hebt afgesloten.
Ja, de dingen waar je niet aan wil denken, maar waar je wel inderdaad van tevoren aan moet denken.
Ja.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Ja, voor we naar het volgende onderdeel gaan, wil ik eerst even afscheid nemen van Wesley. Leuk dat je erbij was en heerlijk om dat enthousiasme terug te horen. Hè? Hier worden we blij van een ondernemer die goed voorbereid is. En heel veel succes ook in de toekomst met iCapitein. En dat er maar nog meer medewerkers en boten bij mogen komen.
Super, bedankt. Bedankt.
Dankjewel.
De titel en ondertitel verschijnen weer in beeld. Gevolgd door een blauwe balk met de tekst aan de slag met je eigen bedrijf en belastingen.
Er zijn verschillende manieren om te ondernemen. Je kunt alleen starten of samen met anderen. Welke rechtsvorm daar het beste bij past, dat kan verschillen per situatie. Ja, Willeke, alleen of samen, dat kan inderdaad ook wel invloed hebben op de rechtsvorm, denk ik.
Absoluut, ja. En dat niet alleen, maar ook het verschil in aansprakelijkheid en belastingen. Als je alleen start, dan kies je vaak voor de eenmanszaak of de BV, dat kan ook. En als je de ZZP'er bent, dus zelfstandige zonder personeel, dan kies je vrij vaak ook voor de eenmanszaak als rechtsvorm. Als je samen of met meer start, dan is het de vennootschap onder firma of de BV. En die BV, dat is een rechtspersoon en die wordt altijd opgericht bij een notaris.
Oké. En Ferry, wat zijn nou de gevolgen voor de belastingen als je een andere rechtsvorm kiest dan een eenmanszaak? Want die gevolgen zijn er ongetwijfeld ook.
Ja, gaan we even kijken naar de belastingsoorten waar we mee te maken krijgen. Ja. In ieder geval met de BTW. Je moet de BTW aan je klant in rekening brengen en afdragen. En met de winst. Ja. Over de winst moet je belastingaangifte doen. Ga weer eens kijken naar de BTW. Qua rechtsvorm maakt het niets uit in wat voor rechtsvorm je handelt. Ja? Als je aan je klanten bedragen in rekening brengt, als je vergoedingen krijgt van je klanten, moet je BTW berekenen en BTW-aangifte doen. Voor alle drie hetzelfde. Ja. De eenmanszaak, de VUF en de BV. Dan gaan we kijken naar de winst. Daar moet je aangifte voor gaan doen. Heb je een eenmanszaak, dan doe je dat in de inkomstenbelasting. Geef je de winst aan. Heb je een vennootschap onder firma, ja, dan gaan we eerst een extra stapje zetten. Dan gaan we kijken wat is de winst die de vennootschap onder firma heeft gemaakt. Dat knippen we dan in stukjes en dat wordt verdeeld onder de vennoten. En dan gaan de vennoten zelf over die winst aangifte inkomstenbelasting doen.
Ja.
Dus dat is eigenlijk een combinatie van twee eenmanszaken, zeg maar dan, als je het met z'n tweeën doet. En dan hebben we nog de BV. Ja, dat werkt heel anders. Jij zei het net al, dat is een eigen rechtspersoon.
Ja.
Ja, die doet aangifte voor de vennootschapsbelasting over de winst die maakt. En waar je ook rekening mee moet houden, als je een BV gaat beginnen, en je hebt de aandelen van de BV en je werkt voor je eigen BV, word je geacht ook in loonische zij van de BV. En dan moet de BV dus ook loonheffing gaan inhouden.
Ja.
Dus er zitten
die
wel wat verschillen.
Die is echt wel wat ingewikkelder, dus ook die BV. Willeke, wat zijn nou de voor- en de nadelen van samen ondernemen?
Nou, de voordelen zijn, als je het hebt over bijvoorbeeld ondernemerseigenschappen, dat de een wellicht datgene heeft wat de ander niet heeft. Hè? Ja, dus dat kun je elkaar mooi aanvullen.
Ja.
Je kunt klank worden, dus je kunt echt met elkaar ook sparren. Van, ja, zitten we op de goede weg? Of moeten we het wellicht anders? Of willen we groeien? Aan de andere kant, ja, je kunt het nooit alleen beslissen. Dus je moet het altijd met elkaar ook wel weer overeenkomen. Ja. Dus het kan ook discussies geven.
Je moet het ook met elkaar eens zijn.
Ja,
inderdaad.
Precies. Ja.
Ja. Willeke zegt het al, je kunt elkaar goed aanvullen als je samen onderneemt. Maar ondernemen is dus niet altijd roosgeur en maneschijn. Kijk met me mee naar Bart en Martijn. Twee broers die hier een hele goede oplossing voor hebben gevonden.
Twee mannen staan in een opslagruimte.
Explex staat voor Explore and Connect. We zijn een expeditiebedrijf waarbij we import en export toegankelijk maken voor MKB-bedrijven. Bij Explex zijn we vernieuwend omdat we met ons online platform transport toegankelijk maken voor de ondernemer. In een paar stappen weet hij precies waar hij aan toe is. Daarmee hoeft hij alleen maar te kiezen of hij iets snel, goedkoop of groen wil.
Martijn werkt achter zijn computer, met op de achtergrond een vol planbord. Martijn lacht en Bart vertelt.
Martijn en ik reden als kleine jongens al mee naar de terminals om de douanedocumenten af te leveren. Dat was toen in de tijd dat onze vader een familiebedrijf had. Later zijn Martijn en ik ook in het familiebedrijf gaan werken. En zo kenden we de expeditiewereld al redelijk goed, waardoor we een breed netwerk hadden om een goede start te maken.
We zijn begonnen met een ondernemingsplan, hoewel dat op dag 1 al achterhaald was. Want sommige dingen lopen sneller, geld komt langzamer binnen, die klant groeit toch minder hard dan je wil. Maar het heeft ons zeker geholpen. Bij het halen van financiering is ondernemingsplan heel belangrijk. En het helemaal doorrekenen van alles. Voor banken blijft het toch lastig voor ons, omdat we software maken. En dat is niet tastbaar voor ze. Dan zie je dat we naar alternatieve financiers konden gaan. Maar ook dat betekent geen garantie op succes. In het begin hadden we daarbij heel veel hulp nodig van familie om op te kunnen starten. En je ziet dat we het nu op eigen benen kunnen. En nu gebruiken we nog steeds een ondernemingsplan. We zitten wel in een andere fase, maar het helpt wel om ons weer verder te laten groeien.
Martijn en ik vullen elkaar echt aan. Martijn is heel goed in het financiële stuk, ook het juridische gedeelte om de stukken er goed uit te pluizen. Ikzelf ben meer van het creatieve en het sociale en dat stuk vang ik dan op. Maar we zijn natuurlijk met z'n tweeën. En dat waren we al vroeg achter dat het dan belangrijk is voor het bedrijf om er een derde bij te halen. Mocht ik zeggen ik wil naar links en Martijn naar rechts, dan hebben we iemand die kan zeggen wat het beste voor het bedrijf is. En daar hebben we Pim in gevonden. En Pim is een ondernemer met heel veel ervaring. Die ervoor zorgt dat wij de juiste keuzes ook maken binnen het bedrijf. En dat hebben we natuurlijk juridisch allemaal goed vastgelegd.
Het personeel op kantoor.
Het is mooi om te zien wat Bart en ik samen gestart zijn, dat we daar nu met z'n vijf aan werken. Ieder jaar verdubbelen in opdrachten en in omzet. We brengen inmiddels iedere maand nieuwe versies van ons platform uit. En in de toekomst willen we marktleider zijn, zodat iedere ondernemer bij import en export denkt aan Explect.
Het beeld verschuift naar een groot televisiescherm in de studio. Martijn is daar te gast en staat achter een desk met de andere sprekers.
Martijn, welkom. Jullie hebben een ambitieus plan. Hoe ga je dat bereiken?
Nou ja, dat begint voor ons met een visie en een doel. Dus wij maken ondernemers wereldspelers. En dat doen we nog gebaseerd op 4 pijlers. Dus alles draait bij ons om mensen, ook al is het een platform en software. Automatisering, dus alles wat we kunnen automatiseren, automatiseren we zo goed mogelijk. Maar wel met de klant centraal. Dus de klant centraal stellen, iedere dag het beetje beter maken voor de klant. We noemen onszelf permanent beta. Dus het is iedere keer een beta-versie. En dus iedere dag een beetje beter zijn dan de dag ervoor.
Het is wel een mooie ambitie, toch Willeke?
Ja, absoluut.
Martijn en Bart, die hoorden het net al in het filmpje. Die zijn opgegroeid met de markt waar ze eigenlijk nu in werken, door het bedrijf van hun vader. Maar wat moet je nou doen als je nog geen ervaring in de markt hebt en er eigenlijk nog niet zoveel van weet?
Nou, je er sowieso in verdiepen. Ja. Wellicht kun je artikelen lezen of lid worden van een brancheboekje of zo, hè, waarin al die ontwikkelingen worden benoemd. Vaak kun je ook onderzoeken vinden in zo'n branche, bij banken bijvoorbeeld. Maar hou vooral ook wetgevingen in de gaten, nieuwe technologieën. Kan ik me voorstellen dat bij jullie heel belangrijk is. Dus al die dingen, ja, daar zul je ergens je informatie van moeten verzamelen om er op de hoogte te blijven. En het weer kunnen toepassen in je bedrijfsvoering.
Ja, dus echt gedegen onderzoek.
Ja,
in de video heeft Martijn het ook over de financiële doorberekening in het ondernemersplan. Wat al snel niet meer klopt. Hè. Hoor je dat vaker?
Ja, dat gebeurt heel vaak. Sowieso is het het lastigste stukje van heel veel starters. Ze vinden het heel ingewikkeld. En wat je vaak ziet is dat kosten toch wel te laag worden ingeschat. Hè. Waardoor je natuurlijk uiteindelijk een probleem hebt. Want als je hogere kosten hebt dan je verwacht, dan hou je minder over. En wat ook wel vaak wordt vergeten is dat je btw en inkomstenbelasting uiteindelijk toch nog een keer moet afdragen. Dus ja, dat is ook wel echt iets wat wel eens verkeerd gaat.
Maar kun je dit voor zijn?
Nou ja, het is wel goed om je er sowieso goed op voor te bereiden. Dus je hebt in dat ondernemingsplan komen er een aantal begrotingen naar voren. En ga daar maar eens echt mee aan de slag. En ga eens echt realistisch kijken van ja, wat kost nu iets? En ja. Waar kan ik het kopen? Maar ook wat zijn maandelijkse kosten? Probeer daar gewoon echt zo realistisch mogelijk tijd in te stoppen en eraan te zitten. En we hebben het geldboek. En daarin staan al die begrotingen heel uitgebreid beschreven. Dus dat kan ook nog wel een beetje helpen daarin.
Het geldboek. Ja. Ook die moeten we onthouden. Ja. Maar Ferry, wanneer ben je nou ondernemer voor de BTW?
Ja, ik heb net al een beetje aangegeven. Dat ben je heel snel. Ongeacht de rechtsvorm. Ja. Als je regelmatig verkoopt. En je treedt op in het economisch verkeer, zoals dat heet. Je gaat met anderen in zee. Dan word je al aangemerkt als BTW-ondernemer. En dat betekent dus dat je BTW in rekening moet brengen aan je klanten. En dat af gaat dragen aan de Belastingdienst.
Maar hoe doe je dat, die BTW berekenen?
Ja, dat is een wat langer verhaal. Je gaat eerst checken welke tarieven van toepassing zijn. Dat kun je vinden op onze website. Want die tarieven moet je in rekening brengen aan je klanten. We hebben drie tarieven. Het hoge tarief, het lage tarief en het 0% tarief. Mm-hmm. 0% tarief heb je te maken met handel met het buitenland.
Ja.
Ja? Nou, BTW bereken je aan je klanten. Die bewaar je en die moet je gaan afdragen aan de Belastingdienst op aangifte. Als je BTW moet rekenen aan je klanten, mag je de BTW die je zelf betaalt op zakelijke kosten en uitgaven, die mag je aftrekken. Je moet even opletten, als je vrijgesteld ondernemer bent, want je hebt ook prestaties die zijn vrijgesteld, daar mag je geen BTW over rekenen. Dan mag je ook geen voorbelasting terugvragen, dan word je als het ware uit de BTW gehaald. Ja. En een paar voorbeelden, iemand die medische handelingen verricht, die kan vrijgesteld zijn. In de journalistiek zitten een aantal vrijstellingen. Maar ook diensten zoals de verhuur van de woning wordt geen BTW overberekend. Mag geen BTW berekenen, maar ook geen voorbelasting terugvragen.
Kun je dat checken op de website van de Belastingdienst?
Ja, op onze website kun je precies die tarieven terugvinden waar je onder valt. En dat moet je echt even van tevoren doen als je gaat beginnen.
Dat je niet begint met fouten in je boekhouding.
Zo is het.
Ja. Martijn, hoe heb jij je eigenlijk voorbereid op die BTW-tarieven?
Nou, ja, we kenden het natuurlijk al voor een groot gedeelte. Dus dat hielp enorm. Daarnaast met de accountant en de boekhouders contact houden. Maar ook, je hebt hulpmiddelen op de site van de Belastingdienst waar we gewoon konden kijken, een vragenlijstje invullen. En er kwam uit wat we dan moeten rekenen of dat we niets moeten rekenen of verleggingen en dergelijke allemaal.
Ja, dat hoor ik graag natuurlijk als BTW-expert. Dus hele moeilijke wetgeving. Hè? Handelen met het buitenland, wanneer mag je 0% rekenen? Wanneer niet, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. En wij hebben inderdaad een aantal rekenhulpen op onze website voor de BTW. En dan kun je ook weer over jouw situatie invullen wat je gaat doen en hoe je handelt. En dan krijg je precies te zien, mag ik 0% rekenen? En zo ja, wat zijn dan ook toch de voorwaarden? Want vaak moet je aantonen als je goederen levert dat ze naar het buitenland zijn gegaan. De speciale voorwaarden op de factuur, het BTW-nummer van de afnemer moet erop. Maar ja, die rekenhulpen zijn echt een perfect middel en leuk dat je die ook gebruikt hebt. Hoor ik graag.
Ja, toch?
Dat hoort blij van.
Goed bezig, Martijn. We krijgen ook inmiddels wat kijkersvragen binnen. We hebben er een paar gebundeld. Martijn, ik begin bij jou. Want hoe gaan jullie om met een wetswijziging zoals de AVG? En eerst wil ik eigenlijk even van jou weten, Willeke, wat die AVG inhoudt.
Ja, de Algemene Verordening Gegevensbescherming is een nieuwe wetgeving die eigenlijk de privacy van natuurlijke personen versterkt. Ja. En dat betekent dat als je een onderneming hebt of een organisatie hebt, dat je niet zomaar gebruik mag maken van dat soort gegevens. En je moet bijvoorbeeld ook maatregelen nemen om die gegevens in jouw systemen te beschermen. Nou, dus de autoriteit persoonsgegevens heeft daar op hun website mooie informatie over met een checklist. Dus daar kun je, als je daarmee aan de start gaat, zeg maar, nog eens nalezen wat je allemaal moet doen.
Ja, dus de website van de autoriteit persoonsgegevens, daar moet je in ieder geval even ook naartoe als je gaat voorbereiden voor dit soort dingen.
Ja.
Maar Martijn, hoe gaan jullie om met zo'n wetswijziging?
Nou, voor een deel was het voor ons niet vragen wat je niet nodig hebt. En dan hoeven we het niet op te slaan, dat scheelt al. Soms hebben we een paspoort nodig, maar dan vragen we, gebruik dat appje van de overheid om alles af te krassen wat we niet nodig hebben. Zodat we die gegevens niet in ons bezit hebben. En als het wel is, zo snel mogelijk verwijderen.
Ja, en Willeke, welke financieringsmogelijkheden zijn er eigenlijk naast een lening van de bank? Wordt ook gevraagd.
Je hebt bijvoorbeeld microkrediet van credits. Er gebeurt tegenwoordig heel veel met crowdfunding. Hè, dus dat je een heleboel kleine beetjes hebt vanuit de crowd. Je kunt geld lenen van familie of vrienden. En wat echt wel tegenwoordig anders is dat je eigenlijk een stapelfinanciering hebt. Dus dat je van alle beetjes een stukje financiering hebt en dat alles bij elkaar is één totale financiering.
Oh ja, zo kan het natuurlijk ook. Ja. Ferry, ook voor de Belastingdienst een vraag. Welke kosten zijn nou eigenlijk aftrekbaar?
Ja, het is belangrijk om te weten welke kosten aftrekbaar zijn. Want je gaat belasting betalen over je winst. Aftrekbare kosten verlaagt je winst, betaal je dus minder belasting. Dat is interessant om te weten natuurlijk. Wij maken onderscheid in drie soorten kosten. Zakelijke kosten, privékosten en gemengde kosten. Nou, zakelijke kosten zijn bijna altijd aftrekbaar. Er zijn wat uitzonderingen, die kun je vinden op onze website. En denk aan een bekeuring, een boete. Representatiekosten zijn beperkt aftrekbaar. Maar ga ervan uit, zakelijke kosten, aftrekbaar. Hebben we privékosten, die zijn niet aftrekbaar. Dus dat moet je in je administratie goed bijhouden, dat je privékosten niet als zakelijk boekt. Ja. En dan hebben we de zogenaamde gemengde kosten. Daar wil ik een voorbeeldje van geven. Je bent een ondernemer en je huurt een loods. En in die loods zet je je spullen van je onderneming neer. Is een zakelijke uitgave, dus die huurkosten kun je zakelijk boeken.
Ja.
Die kosten kunnen gemengd gaan worden. Stel je hebt een goede onderneming, je koopt een mooie motorboot en die zet je ook in die loods neer. En dan ga je hem ook voor je privé motorboot gebruiken.
Ja, ja.
Dan worden het gemengde kosten. Stel die boot die gebruikt 50% van de ruimte. Dan is nog maar 50% van die kosten, van die huur, aftrekbaar. Dat is zakelijk en 50% niet, want dat is privé.
Maar als je dan vanuit huis gaat werken, mag je dan je woning ook aftrekken?
Ja, dat is ook een hele leuke vraag. Dat krijgen we ook heel veel. Ik wou dat ik hem zo even snel kon beantwoorden. Maar in de praktijk lukt dat niet altijd. Want daar hebben we eigenlijk heel veel gegevens voor nodig.
Ja.
Is het een huurhuis? Is het een koophuis? Wie is de eigenaar? Ben je dat zelf? Ben je dat met je partner? Nou, om nou voor jezelf te weten als je gaat beginnen met een bedrijf, zijn die kosten in mijn geval aftrekbaar als ik vanuit huis ook ga werken? Mm-hmm. Hebben we weer zo'n mooie rekenhulp voor op onze website. Rekenhulp, werkruimte in de eigen woning. Door het invullen van een stuk of 10, 12 vragen weet je precies of je die kosten van die woning mag aftrekken.
Ja.
En wat dan ook de gevolgen zijn.
Kijk, dus die moeten we zeker ook onthouden.
Tool,
En zaken doen met familie. Ze zeggen vaak, je moet wandelen met ze, niet handelen. Heeft dat effect op jullie persoonlijke relatie? Is die beter geworden, minder goed?
Nee, ja, natuurlijk heeft het effect. Hij is veel inniger geworden. Je merkt wel, hij verandert. Dus we hebben geleerd. En dus dat is ook heel fijn. Hij is ook wel harder geworden. Maar aan de andere kant, ja, omdat we familie zijn, kunnen we ook veel meer van elkaar hebben. En wat wel scheelt, ja, we hebben een aantal dingen wel goed vooraf voor vastgelegd. Zeg maar, hè. Als het achteraf misgaat, vooraf de ruzie gemaakt, zeg maar.
Zodat als je achteraf ruzie krijgt, dat er geen gedoe
is. Dan is het gewoon, nou, zo hebben we het afgesproken. Ooit. Ja. Zo moet het dan gebeuren.
Ook weer een goede voorbereiding. Maar. Ja. En wat is nou jouw gouden tip? Martijn.
Ja, een ding wat wij wel toepassen, zeker bij internationaal, is we leveren na betaling. En wat dat voor zorgt, is dat we een deel niet zelf hoeven voor te financieren en niet achter geld achteraan hoeven te zitten. En dat helpt ons wel heel erg om de groei voor een deel zelf te kunnen financieren in plaats weer van een derde nodig te hebben.
Ja, ik zie Willeke al ja knikken. Dit klinkt heel goed, hè? Ja, maar dit klinkt heel goed. Maar werkt het ook echt in de praktijk?
Ja, voor een deel werkt dat heel goed. Zeker met zeevracht en dergelijke voor ons, omdat het dan lang onderweg is.
Ja.
Dus daar kunnen we het heel goed toepassen. En met het platform gaan we dat nog verder doorvoeren.
Dankjewel. Ja, mooie tip om het onderdeel mee af te sluiten. Dankjewel Martijn. Voordat we verder gaan met deze uitzending, in ieder geval jij bedankt voor je komst. En de fijne tips, inspiratie die je ons hebt meegegeven. En heel veel succes straks met jullie bedrijf Explect.
Ja, dankjewel.
De titel en ondertitel verschijnen weer in beeld. Gevolgd door een blauwe balk met de tekst Marketing en Administratie voor Starters.
Als je onderneming eenmaal staat, dan begint het echte werk. Maar hoe bereik je je klanten? En wat moet je doen om goed vindbaar te zijn op het internet? Ja, Willeke, wat valt er eigenlijk allereerst allemaal onder marketing? Want dat is natuurlijk best wel breed.
Dat klopt, dat is heel veel. En je moet de markt kennen. Dus je moet kijken van ja, wat gebeurt er in mijn markt? Maar je gaat ook kijken wie ben ik als ondernemer? Wat zijn mijn sterke en zwakke punten? En waar moet ik wellicht, kan ik onderscheidend zijn met mijn sterke punten? En aan de andere kant, wat moet ik bijschaven?
Ja.
Wie is mijn klant? Wat zijn ze bereid te betalen voor mijn product? Wie zijn mijn concurrenten? Wat doen die allemaal al? En dan ga je ook nog kijken, ja, en hoe ga ik dan nu ergens zichtbaar worden? Ga ik acquisitie doen? Ga ik dat ergens via de socials doen? Of ga ik toch fysiek iets doen? Dus dat is echt heel breed.
En als je hier als ondernemer nou eigenlijk helemaal geen ervaring mee hebt, waar begin je dan?
Nou, ik denk dat als je drie dingen duidelijk hebt of uitzoekt, dat je al echt heel ver bent. Allereerst, wie is je klant? Hè? Dus durf daar ook een keuze in te maken. En probeer dan ook zoveel mogelijk van die klant te weten. Dus wat hij doet en welke leeftijd hij heeft. En of hij al wellicht iets koopt, soortgelijk. Ja. Waar hij zich bevindt, op social media bijvoorbeeld. Dan ga je kijken naar wie zijn dan mijn concurrenten. Dus wie doen dat eigenlijk al? En hoe doen ze dat dan? En wat kan ik daarvan leren? En dan ben jij als ondernemer degene die dan ergens onderscheidend moet zijn. Dus ja, hoe pak je dat aan? Wat kun je goed en waar kun je je voordeel mee doen? Als je die drie dingen goed uitzoekt, dan ben je volgens mij al een heel stuk op weg.
Ja, dus ook dit weer gewoon goed onderzoek doen.
Absoluut.
En we noemen dit blok niet voor niks alleen maar marketing en administratie. Omdat we natuurlijk ook hebben over de administratie. Want die komt er ook bij kijken. Ja. Hoe start je nou een goede administratie op?
Nou, kan ik heel kort in zijn. Kijk op onze website. En kijk wat er thuis hoort in je administratie. Er staan allerlei schemertjes. Kun je precies zien wat voor jouw bedrijf, wat je wordt geacht bij te houden.
Ja, dus op de website van de Belastingdienst kijken.
www.belastingdienst.nl/starters. Ik zei al, ik ga het veel vertellen.
Dat is inderdaad heel makkelijk. Met social media kun je veel klanten bereiken. Kijk mee naar Marielle, die precies weet hoe ze deze kanalen het beste kan inzetten voor haar vintage webwinkel.
Marielle in haar winkel in een loods.
Meut is een vintage webshop met bonaccessoires en meubels. Meut is afgeleid van oude rommel, oude meuk. En maar dan net op een beetje op een andere manier.
Verschillende oudere voorwerpen uit de winkel, waaronder lampen, stoelen en vazen, passeren de revue.
Meut is eigenlijk ontstaan toen ik nog Antikraak woonde. Ik had een hele grote boerderij vol met mooie vondsten. En toen ik ik moest daar heel snel weg kunnen omdat het Antikraak was. Toen ging ik verkopen op Marktplaats en ja, dat ging eigenlijk zo goed. Is dat ik na mijn studie nog wel ben gaan werken. Maar toen ik daar aan het werk was 3 maanden, toen dacht ik, ik moet hier gewoon weg. En ik moet gewoon helemaal vol voor de webshop gaan. Op het begin heb ik mijn klanten goed leren kennen omdat ik op markten ging staan. Op markten heb je echt contact met je klanten en zie je gelijk wat mensen leuk vinden, waar ze naar kijken.
Marielle verplaatst een stoel.
Toen ik begon met Meut, toen had ik eigenlijk wat spaargeld. Dus daar kon ik het eerste jaar, anderhalf jaar van leven. Dus al het geld wat ik verdiende, kon ik gelijk weer in mijn bedrijf stoppen. En toen ben ik mezelf steeds een klein beetje meer gaan uitkeren. Maar ik zorgde er wel voor dat ik elke keer een buffer had. Dus voor als er mijn auto bijvoorbeeld kapot ging, dat ik wel weer een nieuwe kon kopen of een kon laten maken. En ik ben altijd heel bewust omgegaan met mijn uitgaven. Dus bijvoorbeeld alle verzendmaterialen en verpakkingen, dat krijg ik en dat haal ik op bij andere bedrijven die dat over hebben. En zo ben je altijd wel bewust bezig.
Marielle maakt een doos klaar voor verzending en plakt hem dicht.
Elke week doe ik zelf allemaal bonnen invoeren en mijn boekhouding helemaal op orde maken, zodat ik precies weet wat voor btw ik moet gaan betalen. Voor de inkomstenbelasting hou ik eigenlijk ook altijd wel. Heb ik gewoon een buffer over en weet ongeveer een beetje van, als ik zoveel verdien, hoeveel moet ik dan gaan betalen uiteindelijk? Ik ben nu nog een beetje aan het twijfelen of ik een boekhoudprogramma wil of het helemaal wil uitbesteden aan de boekhouder, want ik hou nu alles zelf bij. En daardoor heb ik wel heel goed inzicht, maar het kost ook wel weer heel veel tijd. Het is niet zo makkelijk om gevonden te worden als webshop. Het is wel het voordeel dat ik in een soort van niche zit, want vintage is niet niet een hele grote wereld. En als mensen eenmaal via Google op mijn webshop zijn gekomen en bijvoorbeeld wat besteld hebben, dan worden het ook wel vaak volgers. Bijvoorbeeld op social media gaan ze me volgen of ze schrijven zich in voor de nieuwsbrief. Je moet er gewoon heel veel tijd en energie in steken en er ook echt wel wat van af weten. En het verandert elke keer. Bijvoorbeeld, ik doe heel veel op Instagram, maar het algoritme van Instagram verandert elke keer weer. Dus dan de helft van je volgers zie je dan gewoon op een gegeven moment niet meer. En zo moet je je eigenlijk elke keer weer laten, informeren over hoe het allemaal werkt en hoe het allemaal verandert. En dat doe ik voornamelijk door een soort van experts te volgen. En dan voornamelijk ook weer op Instagram. Die dan gewoon heel veel adviezen en tips geven.
Vintage kopjes en schotels.
Ik ben afgelopen 4 jaar al heel erg gegroeid. Ik zit bijvoorbeeld nu in een 3 keer zo groot pand als waar ik ooit begonnen ben. Ik wil wel graag ZZP'er blijven. Want personeel en meerdere filialen, dat hoeft voor mij niet. En binnen wat ik nu nog kan bereiken, kan ik gewoon nog ook heel erg groeien. En zo ben ik eigenlijk het liefst bezig.
De buitenkant van Meut loopt over in de studio waar de gasten klaarstaan achter de desk. Marielle is nu ook in de studio.
Marielle, welkom.
Dankjewel.
Inspirerend verhaal. Lekker bezig.
Ja, leuk, dank je.
Jij kent je klanten heel goed. Maar hoe doe je dat?
Je kan bijvoorbeeld, omdat ik natuurlijk online voornamelijk verkoop, kan je heel goed op Google Analytics bijvoorbeeld kijken hoe je gevonden wordt en door wat voor doelgroep je mensen zijn. En je kan gewoon zien wie je website bezoeken. Dus zijn het mannen, vrouwen, welke leeftijd, welke interesses hebben ze allemaal. Dus dat is wel heel interessant om in de gaten te houden. En ik doe natuurlijk ook veel op social media. En daar kan je ook heel goed de statistieken bekijken. Of berichten heel erg leuk gevonden worden. Of er veel betrokkenheid bij is. En daar kan je natuurlijk weer op inspelen.
Ja, dus echt die statistieken, daar moet je bovenop zitten.
Ja.
En Willeke, hoe weet je nou eigenlijk welk social media kanaal het beste past bij jouw onderneming?
Nou ja, dat gaat eigenlijk even terug naar je marketingplan. Hè? Want daar heb je gekozen voor een klant. En daar waar die klant zich bevindt, dat is mooi als je daar iets gaat doen. Want dan ziet hij namelijk dat jij daarmee bezig bent. En heb je het over bijvoorbeeld zakelijke dienstverlening, zul je heel snel kiezen voor LinkedIn. Maar als je het hebt over creatiefs of waar je veel met foto's of films kunt doen, dan is Instagram bijvoorbeeld heel goed geschikt. Of Pinterest misschien wel. Ja. Maar je hebt ook nog wel ondernemers die het liefst fysiek netwerken. Die niet zo snel kiezen voor iets sociaals, maar die veel liever fysiek met elkaar in gesprek gaan. Dus het is heel erg, wat past er bij mijn klant? Wat past bij jou als ondernemer? Dus eigenlijk bij wel weer je totale onderneming en hoe je daarvoor wil gaan.
Ja. Zou je nog eens wat concrete voorbeelden kunnen noemen? Wat voor bedrijven zouden bijvoorbeeld kunnen kiezen voor LinkedIn?
Nou, ik kan me voorstellen als je HRM-adviseur bent bijvoorbeeld. Of als je, als je fotograaf bent, zul je veel sneller via Instagram iets doen. En wellicht als je in de autobranche zit, dan heb je niet zo gek veel met socials. Zou kunnen. Dan kies je misschien voor fysieke netwerken die in de regio waarin je mensen leert kennen. Dus daar zit er wel echt verschil in.
Ja, maakt daar echt een duidelijke keuze in.
Ja, precies.
Marielle, hoe maak je nou eigenlijk een goed social media plan?
Het gaat voornamelijk om de content en waar je het plaatst. Dat is natuurlijk voor elk social media verschillend. En ik doe heel veel op Instagram en dat gaat heel natuurlijk. Ik ben er eigenlijk de hele dag wel, zit het in mijn achterhoofd dat ik ermee bezig ben. Maar als je dat niet hebt, dan is het wel makkelijk om gewoon echt een plan te bedenken. Van ik ga zo vaak iets posten en wat ga ik dan doen. En dat je het ook vooruit in kan plannen. Dat is ook wel heel handig.
Maar heb jij nog wat leuke voorbeelden, wat inspirerende voorbeelden?
Wat ik bijvoorbeeld, ik laat heel veel op Insta Stories bijvoorbeeld heel veel zien wat ik doe achter de schermen. Ja. Dus ik maak bijvoorbeeld filmpjes van dat ik mijn spullen aan het uitladen ben of iets aan het opknappen ben. Maar zelfs, ik maak zelfs van die timelapse dat ik een pakketje aan het inpakken ben of zo. Eigenlijk de stomste dingen die ik gewoon, wat mijn normale dagelijkse werkzaamheden zijn. Maar mensen vinden dat toch heel erg leuk om te zien.
En hoe lang ben je daar dan mee bezig per dag?
Ongeveer een uur, 2 uur per dag ben je er wel mee bezig. Ja. Ja.
2 uur per dag. Nou, dat is best pittig, hè?
Ja, dat is wel veel.
Willeke, Marielle is begonnen op Marktplaats. Maar wanneer ben je nou echt ondernemer, ZZP'er en ben je ook verplicht jezelf in te schrijven bij KVK?
Nou, we hanteren een aantal criteria. Je moet echt met regelmaat iets doen, hè? Dus daar begint het mee. Dan is de bedoeling dat je dat buiten je vrienden- en familiekring doet. Dus deelnemen aan het economisch verkeer, zoals wij dat noemen. En dan ga je het verkopen tegen meer dan een symbolisch bedrag. En dan ben je echt inschrijfplichtig in het handelsregister.
Dan moet je aan de slag. Ja. En kun je nou ook inschrijven op een privéadres?
Ja, dat kan zeker. En dat gebeurt ook heel vaak. Heel veel ZZP'ers bijvoorbeeld schrijven zich in op hun privéadres. Wat wel belangrijk is daar, is dat je te maken krijgt met het bestemmingsplan. Dus je moet echt wel zorgen dat er geen overlast is of geen hinder is voor anderen. Want dan mag het eigenlijk niet. En je moet je realiseren dat als je die inschrijving doet op je privéadres, het handelsregister is een openbaar register, dus dat mensen kunnen zien hoe, op welk adres je gevestigd bent. Nou, daar kan je rekening mee houden door bijvoorbeeld te zeggen van, nou, ik wil een non-mailing indicator, of ik heb een aangemeld bij het bel me niet register, of ik neem een zakelijk adres omdat ik niet wil dat dat openbaar is. Dus daar moet je bewust over nadenken en daar kun je dan ook keuzes in maken.
De vraag is ook even, want ik bedoel, Marielle heeft natuurlijk een hele originele bedrijfsnaam, Neut. Ja. Wat vind jij eigenlijk van die bedrijfsnaam?
Ja, ik vind hem fantastisch. Ik vind hem echt heel leuk. Volgens mij geeft het heel goed weer wat je doet. En het blijft bij mij hangen, denk ik. Ik denk dat ik over 10 jaar nog steeds weet dat het bedrijf van jou is. Dus dat is wel belangrijk, denk ik.
Maar hoe krijg je dat nou voor elkaar, het ontwikkelen van zo'n goede bedrijfsnaam?
Ja, daar is goed over nadenken. Maar er zijn natuurlijk wel een aantal tips. Hè. Dus probeer origineel te zijn. Kijk ook naar merknamen van anderen. Dat je niet een merknaam kiest die al iemand anders heeft. Nee. Geef geen verkeerde indruk, dus benoem dat wat je doet. Hè. En dat is denk ik bij Marielle ook goed gelukt. Check ook al of die domeinnaam nog beschikbaar is. Dus ja, kun je als je hem straks kiest en registreert ook gebruiken online. Ook via socials, hè. Welke naam wil je daar gebruiken en kun je dat ook doen. En ja, probeer dat een naam blijft hangen. Check ook gewoon eens bij familie en vrienden van wat vind je ervan en wat voor beeld geeft
het. Ja, dat blijft wel hangen.
Ja, dat denk ik ook. Ja,
Hij blijft bij mij ook goed hangen. Ja. Heb jij eigenlijk ook aan deze punten gedacht toen je die naam bedacht?
Ja, ik wilde in ieder geval wel iets wat een beetje anders was en wat wel een link had met wat ik doe, maar dat het niet echt, dat bijvoorbeeld niet echt vintage in de naam zit, omdat het ook best wel een trenddingetje is en misschien doe ik over 5 jaar wel iets heel anders. Maar ook, ik heb ook wel heel goed gekeken of het niet al bestond, of dat de naam niet al met iets anders gelinkt was of zo. En dat heb ik eigenlijk gewoon gedaan om er heel goed op te googlen en te kijken of inderdaad domeinnamen en dat soort dingen nog beschikbaar waren. Ja.
We gaan even naar een belastingstukje, want wanneer moet je eigenlijk aangifte doen, Ferry?
Voor de inkomstenbelasting 1 keer per jaar, meestal in mei van het jaar opvolgend. En voor de BTW als starter, daar ga ik maar even van uit, krijg je kwartaalaangifte. We werken per kalenderkwartaal. Na afloop van het kwartaal heb je een maand de tijd om je aangifte te doen. En ook de betaling moet binnen die maand bij de belastingsbinnen zijn. Let op, als je gaat starten, ben je lekker bezig met je bedrijf. Jij hebt het ook hartstikke druk. Ik weet niet of het je wel eens is overkomen.
Gelukkig
maar we zien dat starters nog wel eens te laat zijn met die aangifte doen of met betalen.
Ja.
Nou, daar hebben we wat voor. Op onze website kun je een app vinden. De BTW Alert app. Kun je instellen, en dat werkt zeg maar net zoals een Tamagotchi in de jaren 90. Die shirt lekker aan je hoofd.
Ze kunnen het ook leuker maken, de belasting.
Ja, dat proberen we ook. Die houdt op met zeuren, zeg maar, al tot jij die aangifte gedaan hebt. En voor sommigen is dat een goed geheugensteuntje. Maak daar dan ook gebruik van.
Ja, Tamagotchi heeft geen honger meer als hij de aangifte binnen heeft.
Nee, zo moet je het zien.
En Marielle gaf in het filmpje aan te twijfelen tussen een online boekhoudpakket of een boekhouder. Dus dat is nog even mee te struggelen.
Ja.
Wat zou jij daar adviseren?
Ja, als je voor die keuze staat, moet je misschien overwegen om te gaan werken met een online boekhoudpakket.
Ja.
Maar dan wel een gecertificeerd online boekhoudpakket die het keurmerk zeker online draagt. Heb je een pakket waarvan je zeker weet dat het voldoet aan de eisen die de belastingdienst stelt. En je moet je gegevens bewaren, je belastinggegevens. Die pakketten werken in de cloud. Die gegevens worden ook in de cloud bewaard. En die blijven ook beschikbaar. Er zitten bepaalde garanties in dat pakket als je met zeker online gaat werken. Daarnaast is het ook handig met een online boekhoudpakket. Want het inboeken is door de automatisering die we tegenwoordig hebben echt heel erg eenvoudig geworden. Soms kun je bonnen gewoon, leg je op een scanner, scan je in, of zelf met je telefoon, daar doe je veel mee. Mm-hmm. Je scant ze in en ze komen direct in de boekhouding.
Ja.
Het is zelfs zo makkelijk, je gaat bijvoorbeeld benzine tanken, je scant de bon en het programma herkent hoe die bon geboekt moet worden. Staat er een keer een pakje sigaretten op, moet je trouwens niet doen, maar staat er een keer een pakje sigaretten op, dan ziet die bon, of dan ziet het programma van, hé, dat is wat anders. Die stelt een vraag. Is dit bijvoorbeeld een privéuitgave? Ja. Volgende keer ook ze boeken? Ja. Druk op de knop. En de volgende keer, als je hetzelfde boekt, sigaretten worden gelijk op privé.
Kortom, geboekt. Het gaat heel veel tijd besparen.
Ja. Hartstikke makkelijk. Ook. Ik ben misschien wel, maar het programma dat werkt inderdaad een wat korter voor je.
Ik wil toch
even inbreken. Yeah. Want je twijfelt ook of je een boekhouder zou nemen of niet. Je kan dit ook samen met een boekhouder doen. Hè?
Ja.
Best of both worlds. Jij boekt in. Je houdt inzicht in je bedrijf en je boekhouder kan meekijken of je het goed doet. En aan het eind van het jaar kan hij advies geven met opstellen van de aangifte inkomstenbelasting.
Ja. Ja. En dan heeft Marielle in de eerste periode geen geld uit haar bedrijf gehaald, maar dat eigenlijk alleen maar geïnvesteerd in Meut. Maar moet ze eigenlijk dan wel belasting betalen?
Ja, dat is horen we vaker op startersbijeenkomsten. Ik hoef me niet zo druk te maken om die inkomstenbelasting.
Nee,
want ik haal geen geld uit mijn bedrijf de eerste jaren. Ik investeer alles erin. Maar dat is een denkfout. Bij de inkomstenbelasting gaan we eens per jaar afrekenen over de winst die je gemaakt hebt. Dus het maakt niet uit hoeveel geld je in het bedrijf stopt en hoeveel je eruit haalt. 1 keer per jaar rekenen we af over de winst. Dus dat is een gedachtefout.
Ja, dus dat moeten we goed onthouden. Er zijn inmiddels ook kijkersvragen binnengekomen. Marielle, ik wil beginnen met jou, want er is een vraag voor jou binnengekomen. Of het niet eenzaam is, alleen ondernemen in die grote loods. Ze zagen het, een prachtige loods, maar wel heel alleen.
Ja, nou, gelukkig niet heel alleen, want ik heb er echt voor gekozen om eigenlijk nog met 2 andere ondernemers op 1 locatie te gaan zitten.
Ja.
Dus ja, op die manier heb je toch een soort van collega's. En ja, met hun kan ik gewoon altijd sparren over wat zal ik doen of kwesties waar je mee zit. Dus dat is wel heel erg fijn. Ik zou ook niet meer zo goed echt alleen ergens gaan zitten, denk ik.
Nee, je inspireert elkaar natuurlijk
ja,
ook.
Ja, dat sowieso. Ja. Ja.
En Willeke, vraag voor jou. Alle ondernemers in deze uitzending die leven het eerste jaar van hun spaargeld. Maar kun je eigenlijk ook starten als ondernemer zonder eigen spaargeld?
Nou, kijk, je kunt wel starten zonder investeringen. Hè? Soms heb je niks nodig. Als je dienstverlener bent, dan kun je met heel weinig doen. Maar als je een opdracht doet, krijg je niet gelijk betaald.
Nee.
Dus er is op een moment geen geld wat binnenkomt, zeg maar. En dan is het heel handig als je wat achter de hand hebt waarmee je in ieder geval kunt voorzien in je levensonderhoud en je kosten voor je bedrijf kunt betalen.
Ja, dus daar moet je eigenlijk wel een beetje op voorbereiden dat je wat achter de hand hebt.
Ja,
Ferry, de vraag die binnenkwam. Ik ben ook ZZP'er, maar ik heb daarnaast ook nog een baan.
Ja.
Zijn daar eigenlijk voor- en nadelen aan verbonden?
Nou, je moet je beseffen, als je een baan hebt en je bent daarnaast ZZP'er, ondernemer voor ons, of resultaatgenieter, zoals we dat noemen, iemand die bijverdient, dat je vaak niet voor het ondernemerschap voor de inkomstenbelasting in aanmerking komt.
Ja.
Omdat je te weinig tijd hebt om te besteden aan je bedrijf. Vaak, dat zien we in Nederland vaak, zeg maar de part-time ondernemer. Ja, die is vaak geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. Geeft niet, die wordt gezien als bijverdiener. Die moet ook gewoon zijn winst opgeven en lekker blijven ondernemen. Alleen je kan geen gebruik maken van die ondernemersfaciliteiten.
Ja, maar je kan in ieder geval wel lekker doorgaan.
Zeker doen.
Ferry, heeft de Belastingdienst ook een checklist voor starters?
Nou, ik heb het over heel veel checklisten gehad al.
Ja.
Maar we hebben niet echt een checklist voor starters. Maar je kunt wel heel veel punten op onze belastingsite over vinden. Ik zal er een paar opnoemen waar je in ieder geval rekening mee moet houden. Zorg dat je weet wat er in je administratie thuis hoort. Kun je vinden op onze website. Voor jezelf van belang. Zie hoe het met je bedrijf gaat. En je moet regelmatig aangifte doen en dat haal je daaruit. Kijk of je recht hebt op aftrekposten. Of je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Want dat bepaalt of je daar gebruik van kan maken. Hou er rekening mee dat een goede scheiding in je administratie wordt aangebracht tussen zakelijke en privékosten. Zakelijke kosten zijn aftrekbaar, privékosten niet. Bereid je goed voor op de BTW. Welk tarief moet ik gebruiken? Kun je vinden op onze website.
Ja.
En kijk ook hoe het systeem werkt voor de BTW. Hebben we nog twee. Het aangifte doen. Je moet regelmatig aangifte doen. Hou in de gaten dat je dat op tijd doet. Kun je ook weer allerlei hulpmiddelen voor vinden op onze website. En de laatste, en dat vind ik wel leuk, want dat zei je ook in het filmpje. Bereid je goed voor. Je moet belasting betalen. Zorg dat dat er is op het moment dat je het moet betalen. Dus reserveer
achter,
voor betalingen.
Ja, ja.
Leuker kunnen we niet maken, maar het is wel zo.
Ja, maar wel makkelijk. Hè?
Ja.
We hebben het zeker makkelijker gemaakt vandaag. Ferry, dank je wel. Marielle, jij ook bedankt. En heel veel succes met Meut. En Willeke, jij ook bedankt voor de komst vandaag. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit programma. Voor meer interessante informatie kun je terecht op de website van KVK of de Belastingdienst. Bedankt voor het kijken en al jullie vragen.
De titel en ondertitel verschijnen weer in beeld. Gevolgd door een blauwe balk met de tekst: bedankt voor het kijken.